Allemaal hartelijk welkom. Ook degenen die thuis kijken of later kijken via de stream, hartelijk welkom. En dat we allemaal gezegend mogen worden door zijn woord. Mijn vorige twee preken gingen over Johannes 11, gevolgd door Johannes 12. Dus ra, wat komt er vandaag? Johannes 13, inderdaad. Johannes 13 gaat over een paar personen. Eentje die zeg maar tot de hoogst mogelijke status kan zijn dan dat je maar kan bedenken. Jezus. De ander van de laagst mogelijke positie die je maar kan voorstellen. Judas. En dan de derde die zit daar op een zeer gewaardeerde plek tussenin. Dat is Petrus. Maar we gaan eerst lezen uit Johannes 13, vers 1 tot en met 20. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen, die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Op zich is dat al iets geweldigs, dat Jezus staat hier de avond voor zijn dood. De volgende dag zal hij gekruisigd worden. En toch zegt hij, ik heb de mensen lief gehad die in de wereld waren. En niet alleen degene die bij hem waren, maar hij had ze lief gehad tot het einde. Tot het einde heeft hij de mensen lief. Ook een Judas die hier in hun midden, in zijn midden is. Hij zegt, ik heb ze allemaal lief gehad. En ik zal ze lief hebben tot het einde. Zelfs zijn grootste vijand, die hem even later zal verraden, zegt hij, ik heb hem lief gehad tot het einde. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, wat je ook zal doen, hij zegt, wat je ook doet, dat maakt me niet uit. Ik heb jou lief tot het einde. Ook een Judas. Vers 2, toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had om hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond hij op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe weet je nog niet, maar u zult het later inzien. En Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. En Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, heb je geen deel aan mij. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En je bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, je bent niet allen rein. Toen hij dan de voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heer en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heer en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een dienaar is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen, want ik weet wie ik uitverkoren heb, maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zenden zal, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover. Deze morgen wil ik uit dit gedeelte van die drie personen elk drie punten naar voren halen. Oftewel 9 punten, 9 levenslesjes. Dan denk je, wow, dat is wel heel veel. Nou, er zit nog veel meer in, dus ik bespaar jullie nog de rest. Dus pak je pen en papier erbij, dan kan je die 9 punten opschrijven. 9 korte, ik zou het kort houden, 9 levenslesjes. De eerste lesjes gaan we van Judas leren. En misschien kan ik zeggen dat het langzaam beter wordt naarmate het verhaal zich uitstrekt. Maar eerst de drie lessen van Judas. Punt 1. De beste Bijbelse docent is geen garantie tot behoud. Ik heb voor mezelf een rijm gezet. De beste Bijbelse docent is nog geen garantie dat je behouden bent. Judas wordt zo'n 12 keer genoemd. En samen met de andere discipelen. En altijd staat hij als laatste. Peter staat als eerste. Judas staat altijd als laatste. Hij hangt er een beetje bij. Maar toch, hij was een goede vriend voor Jezus. Van Jezus. Judas was erbij toen Jezus de wonderen deed. Hij was onder al die discipelen. Hij had een heel bevoorrechte plek in de geschiedenis van de wereld. Hij had de beste Bijbelschool die je maar kan bedenken. De beste leraar die je maar kan bedenken. Alle vragen die hij had gehad of zou hebben, zou door Jezus worden beantwoord. Niemand had een betere gelegenheid om te gaan geloven in de persoon die hij volgt. Maar wat blijkt, de beste Bijbelse docent is nog geen garantie dat je behouden bent. Een preek kan jou in het woord van God laten komen, maar je moet het woord van God in jou laten komen. Het probleem van Judas was niet al de informatie die hij kreeg, het probleem van Judas was de transformatie. Het zakte niet in het hart. Hij hoorde het, hij zag het, maar een transformatie was er niet. Hij had Jezus niet lief. Hij had andere plannen. En zijn plan bracht hem van aanwezigheid naar verraad, naar medeplichtig aan moord, naar uiteindelijk zelfmoord en naar de hel. En ook onder ons kunnen er mensen zijn die zeggen van, als ik Jezus maar kan horen, als ik hem maar kan zien, als ik hem maar de wonderen kan zien doen die ik zo graag wil, als ik dat kan zien, dan zal ik geloven. Nou, dat hoeft dus niet. Judas is daar het levende of het niet levende bewijs van. Als het hart niet verandert, dan is ook de beste Bijbelse docent die je maar kan hebben, geen garantie voor je behoud. Of zoals vers 17 zegt, als je deze dingen weet, zalig ben je als je ze doet. Ik hoorde een uitspraak van iemand die zei, voor degene die Jezus lief hebben, komt dit leven het dichtste bij de ervaring van de hel. Voor degene die Jezus niet lief hebben, komt dit leven het dichtste bij de ervaring van de hemel. Een doordenkertje. Voor degene die Jezus lief hebben, komt dit leven het dichtste bij de ervaring van de hel. Voor degene die hem niet lief hebben, is dit leven het dichtste bij de ervaring van de hemel. Dichterbij kom je niet. Heb jij Jezus lief? Is Gods woord alleen maar ter informatie of is het voor transformatie? Ga je hier vandaan weg, zoals ook net door Maureen gebeden is, als een iets veranderd mens of als dezelfde waarin je gekomen bent? Is Gods woord tot leven gekomen in jouw leven? Het tweede punt is van Judas, waar jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn. Dit zijn de woorden van Jezus zelf, als hij zegt in Matthäus 6 vers 19, verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook je hart zijn. Dat zijn eigenlijk de woorden die Paulus ook later zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die beneden zijn. Ons burgerschap is in de hemel, ons burgerschap is in zijn koninkrijk. Maar dat gold niet voor Judas. Judas was de CFO van Jezus, de Chief Financial Officer, oftewel de penningmeester. Hij zocht wat het hem kon brengen hier op aarde. Hij ruilde de relatie met Jezus in voor 30 zilverstukken. In die tijd was dat een paar honderd euro. Voor een paar honderd euro ruilt hij zijn relatie met Jezus in voor een paar honderd euro. En ik zou mezelf kunnen afvragen, wat ruil ik in voor mijn relatie met Jezus? Is dat voor geld? Is het voor mijn positie? Is het voor een stukje macht? Is het voor seks? Is het voor aanzien? Is het voor ik doe wat ik wil? Voor Judas ruilde hij het in voor een paar honderd euro. En niet alleen voor een paar honderd euro, maar het ook al gestolen uit de kas toen ze nog aan het rondtrekken waren. Geld wat de mensen aan Jezus hadden geschonken om zijn bediening te kunnen doen. En Jezus wist dat Judas uit die kas aan het stelen was. Judas deed alsof het zijn geld was en niet voor de bediening van Jezus. En Judas nam weg van datgene wat aan Jezus toebehoorde. En ga nou niet zeggen, wow, wat een verschrikkelijke man zeg. Wat ben ik blij dat ik niet ben als Judas. Jezus gaf daar een gelijkenis over van een man die ook blij was dat hij niet zo was als die ander. Maar dat was jou net, was dat zijn probleem. Vraag jezelf maar eens af. Wat heb ik gestolen van Jezus? Hoeveel van wat eigenlijk aan hem toekomt, hou ik voor mezelf? Denk ik dat het voor mezelf is? Hoeveel van wat hij mij heeft toevertrouwd, om daar op een goede manier mee om te gaan in zijn koninkrijk, heb ik daarvan ontvreemd? Ontvreemd is misschien wel een goed woord, het wordt gebruikt voor iets vreemds, iets wat niet van hem is. Iets wat hij ons toevertrouwt, besteden we aan onszelf. En wij kunnen naar Judas kijken met een hart vol met afschuw, van man, wat een vent is dat. Of met een hart vol bekering en zeggen, ook ik heb de neiging om van Jezus dingen te ontnemen die eigenlijk hij mij heeft toevertrouwd. Heer, red mij van mijzelf. Dat hebben we net gezongen. Jezus, red ons van onszelf. Dat hebben we nodig. Want we hebben zijn redding nodig. Ook voor de dingen die wij van hem ontvangen en hem niet toevertrouwen. Waar jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn. Het derde punt van Judas, en Judas is natuurlijk niet zo'n leuke man om over te vertellen. Het derde is, je kan je behoud niet verliezen, maar wel doen alsof. Je behoud in Christus kan je niet verliezen. Je bent in zijn hand geborgen. Niks kan je daarvan afhouden. Hij houdt van je. Maar je kan wel doen alsof. En er zijn best wel discussies gaande, ook in de kerken, van Is Judas nou behouden of is hij nou verloren? Nou, hij verloor het niet, hij heeft het nooit gekend. Jezus noemt hem in Johannes 17 de zoon van verderf. Jezus zegt dat de schrift vervuld werd in Judas, waarvan David zegt in Psalm 109, dat hij de vloek heeft liefgehad en geen vreugde vond in zegen. Met alle gevolgen van dien. Judas heeft nooit het behoud gekend. Hij is het dus ook nooit verloren. Hij was nooit een volgeling van Jezus. Hij deed alsof. Hij ging mee naar de kerk, net als wij. Hij leerde uit Gods woord, net als wij. Hij stond in relatie met gelovige mannen en vrouwen, net als wij. Hij hield zich aan de feestdagen, net als wij. Hij hield zich aan de lofgezangen. Hij hield zich aan het gebed, net als wij. Je kon hem eigenlijk niet onderscheiden van de rest in de groep. Hij deed als de rest. Het is als de gelijkenis die Jezus zegt van het onkruid wat opgroeit tussen het koren, tussen het tarwe. Daar ontkomen we niet aan. Er zit onkruid tussen. Maar hij zegt, laat het maar opgroeien, laat het maar gewoon samen opgroeien. En bij de oogst zullen de maaiers dat wel van elkaar scheiden. Het is niet aan ons om die ander te oordelen. Wij kunnen niet zien vaak, is die ander nou echt oprecht gelovig of niet? We kunnen het niet zien, dus oordeel elkaar ook niet. Dat is aan hem. We kunnen alleen onszelf oordelen. Daarom zegt Paulus ook bij het avondmaal, wat we dadelijk nemen, laat ieder zichzelf beproeven. Ga niet elkaar oordelen. Van, oh, wat je nou doet, ik weet niet of jij wel christen bent hoor. Laat dat aan de Heer over. Beproef jezelf. Stel jezelf de vraag, heb ik Jezus echt lief? Of doe ik maar alsof? Dat was Judas. Ging toch best snel, hè? Drie lessen van Petrus. Petrus die dicht bij de Heer staat. Het eerste punt is te trots om gediend te worden. In vers 6 zegt het woord, zo kwam Jezus bij Simon Petrus en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? U zult mijn voeten in eeuwigheid niet wassen. Het is mooi om te zien dat Petrus zich eigenlijk een beetje schaamt voor dit moment. Gaat u mij de voeten wassen? Hij had eigenlijk zelf dat water moeten pakken, zelf die doek moeten nemen, zelf de voeten van de anderen moeten wassen en ook die van Jezus. Maar nu doet Jezus dat bij hem. En dat zal hem een beetje een rotgevoel gegeven hebben. Van, gaat u mij de voeten wassen? Ik heb dat ook wel eens naar Maureen toe. Soms hoor. Dat ze bijvoorbeeld net lekker gekookt heeft of ze heeft de was gedaan. En dan zit ik nieuws te kijken of wat ook. En dan is er nog eigenlijk iets wat gedaan moet worden. En ik zie het wel, maar ik doe het niet. En dan staat zij op met een blik. Weet je, zo'n blik, weet je wel. En dan gaat zij het doen zonder iets te zeggen. En dan zie ik dat, denk ik, oh, dat had ik moeten doen. Nou, dat gevoel. Dat heeft Petrus van, gaat u mij de voeten wassen? Oh, nee. En hij schaamt zich misschien. U zult mij de voeten niet wassen in eeuwigheid, zegt hij. En Petrus is misschien in eerste instantie ook te trots en misschien beschaamd dat Jezus hem gaat dienen. Maar Jezus antwoordt, als ik jou niet was, heb je geen deel aan mij. Als ik jou niet was, heb jij geen deel aan mij. Met andere woorden, Petrus, accepteer wat ik aan je doe. Je wordt of gewassen en je bent rein, of je wordt niet gewassen en je stinkt. Tot in eeuwigheid. En de keuze is aan jou, Petrus. Wij kunnen denken dat we ons nederig opstellen door anderen te gaan dienen in plaats van gediend te worden. Maar nederigheid houdt ook in dat je nederig kan laten dienen. Jouw trots kan nederigheid in de weg staan, omdat je denkt, ik kan het allemaal zelf, ik zal het wel doen, die andere hoeft het niet te doen, ik doe het wel. Ik heb die hulp van anderen niet nodig, ik zal het wel doen. Het is een vorm van eigen redzaamheid. En Jezus toont hier dat het dus goed is om ook dienstbaarheid van anderen te aanvaarden. Ten diepste is het zo dat zonder de dienstbaarheid van Jezus, die hij naar jou heeft toebetoond, dan heb je helemaal geen deel aan zijn redding. Je moet zijn dienstbaarheid aanvaarden. Nederigheid is de dienstbaarheid van Jezus naar jou toe, maar ook dat je aanvaardt dat anderen dienstbaar naar jou mogen zijn. Als je hun dat ontneemt, ontneem je hun de gelegenheid om dienstbaar te zijn. Als je te trots bent en denkt alles zelf te moeten en te kunnen doen, ontneem je iemand anders de zegen. Te trots om gediend te worden. Het tweede van Petrus is, het is genoeg. Vers 9, Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. We lopen het gevaar dat de dienstbaarheid van Jezus naar ons doorslaat naar de andere kant. Dat Jezus onze dienstknecht wordt en zou moeten vervullen wat wij van hem verlangen. Dat is wat er hier gebeurt bij Petrus. In eerste instantie stelt hij zich op van, wie ben ik dat u mij de voeten wast? En als dan de Heer het uitlegt, dat hij dat mag accepteren, dan slaat hij door en zegt hij, ik zal u wel vertellen wat u aan mij moet doen dan. Doe dan ook maar mijn voeten, niet alleen mijn voeten, maar doe dan ook maar mijn handen en doe ook maar gelijk mijn hoofd, doe maar gelijk alles. Het is dat spanningsveld tussen wat wij vinden dat Jezus zou moeten doen en wat Jezus zou willen doen in ons leven. Datgene wat we nodig hebben. En we mogen hem bidden en onze telefoon laten gaan en vragen van, Heer, wilt u nog even wat doen voor mij? We mogen hem alles vragen, maar hij doet alleen dat waarvan hij weet wat jij nodig hebt. En de rest is genade. Maar het moeilijke daarin is om het ook te accepteren dat hij alleen maar dat doet wat wij nodig hebben. Er is een lied wat de Joden zingen bij het Pascha Sedermaaltijd. Ik heb dat wel eens eerder aangehaald. Het lied dat heet Dayenu. Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu. En dat betekent het zou genoeg zijn geweest. Dat zingen de Joden en ze hebben dan hele refreinen daarvoor. Dat ze zeggen van, als God ons alleen al uit Egypte had verlost en ons niet het manna had gegeven, het was genoeg. Dayenu. Dai, Dayenu, Dai. Ik ben de wijze een beetje kwijt. Als God ons alleen het manna had gegeven, maar niet de Shabbat, Dayenu. Als hij ons alleen maar de Shabbat had gegeven en niet de Torah. Dayenu. En zo gaat het 15 versen lang door. Steeds weer gevolgd door. Dayenu, 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 dayenu. Ja, je lacht er nou om, maar zou jij het aanvaarden dat het genoeg is? Zou het genoeg zijn? Want dat is het principe hier bij Petrus, ook voor ons. Kan je accepteren dat God alleen maar dat geeft aan jou, waarvan jij weet dat je het nodig hebt, zonder te geven wat jij denkt nodig te hebben? Het is genoeg. Kunnen we dat accepteren? Het derde van Petrus is, Judas is over en uit, Petrus gooit het eruit. Het typische antwoord van Petrus in vers 9, dat hij zegt, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Dit is zo Petrus, die heeft zijn hart op de tong. Hij zegt wat hij denkt. Eerst protesteren tegen het feit dat Jezus zijn voeten wast, en vervolgens commanderen dat hij dat moet doen wat hij wil. En bij Petrus gooit hij het eruit. Bij Petrus weet je waar je aan toe bent. Hij zegt wat hij denkt, hij zegt wat hij vindt. Of het nou verkeerd is of niet. Hij heeft het heel vaak verkeerd en soms ook juist. Maar hij gooit het eruit. En dat is het grote verschil met Judas. Judas hoor je niet. Je weet niet wat hij van plan is. Jezus wel, maar de rest niet. Als je op dat moment aan de discipelen zou vragen, wie gaat nou eigenlijk Jezus verraden? Zou denk ik 80% van de stemmen naar Petrus zijn gegaan. Ik denk Petrus. Want Petrus die zegt dingen die kloppen niet. Vlak hiervoor heeft Jezus nog tegen hem gezegd van, ga weg achter mij Satan. Dus als iemand Jezus verraadt, is het Petrus. Hij praat zo snel zijn mond voorbij, hij is zo uitbundig. Maar Judas is over en uit en Petrus gooit het eruit. Er zijn mensen die geheimen hebben, geheimen houden, plannen hebben die ze niet delen, plannen hebben die ze niet laten zien, gedachten die ze stiekem voor zichzelf houden, dingen doen die ze in het verborgene doen en niet eruit gooien. Maar er is veel meer hoop voor mensen als Petrus, als mensen als Judas. Met Petrus komt het al goed, want hij gooit het eruit. Wat gesproken wordt, daar kan je wat mee. Daar kan je in bijsturen, daar kan je in helpen, daar kan de Heer wat mee. Hij zegt, beleid mij de dingen en ik zal je zegenen. Maar onuitgesproken plannen, geheimen die worden verborgen, die komen een keer aan het licht met alle gevolgen van dien. Jeremia 23 vers 24 zegt het woord, zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien? Spreekt de Heer. We kunnen dingen verbergen voor mensen, maar we kunnen niet verbergen voor hem. Petrus met zijn hart op de tong, die alles in openheid gooit, die wordt de steunpilaar van de gemeente. Daar gaat de Heer mee aan het werk. Dat zegent hij. Beleid mij de dingen en ik zal het zegenen. Maar Judas met zijn geheime gedachten, zijn geheime praktijken, zijn geheime plannen, die bezwijkt onder de druk van zijn eigen plannen. En de vraag is, wie wil jij zijn? Dan drie lessen van Jezus. Ten eerste, liefde is een werkwoord. Vaak zeggen wij, liefde is een gevoel. Maar liefde is in eerste instantie een werkwoord. Liefde uit zich in daden. Nadat er staat dat Jezus hen lief had tot het einde, wat deed hij? Hij diende zijn discipelen. Hij waste hun de voeten. Mannen, echtgenotes, ook vrouwen, echtgenotes. Liefde is wat je toont. Niet alleen maar, ik hou van je. Liefde is wat je toont. En Jezus dient nog steeds de mens. Jezus voedde hun toen, Jezus voedt nog altijd. Jezus beschermde ze toen, Jezus beschermt ons nog altijd. Jezus voorzag toen in allerlei dingen, Jezus voorziet nog steeds ons in allerlei dingen. Jezus zegende hen toen, Jezus zegent ons nog steeds. In deze gebeurtenis zijn er 11 gelovigen en 1 ongelovige. Maar Jezus had ze allemaal lief en zegende hen alle en diende hun allemaal, ook Judas. Dat Jezus je dient en Jezus je zegent, wil aan de andere kant niet zeggen dat hij het met je eens is. We kunnen denken dat we zijn gezegend met een goede baan, we zijn gezegend met een fijn gezin, we zijn gezegend met een goed inkomen, we zijn gezegend met een fijne gemeente. Ik denk dat God wel tevreden met mij is. Kijk eens hoe het allemaal gaat. Maar dat hoeft dus niet. Judas diende hij ook. Maar kon letterlijk niet leven met wat hij deed. Het kan zijn dat de Heer jou zegent, de Heer jou dient, die Heer jou tegemoet komt om jou de gelegenheid te geven om hem lief te kunnen hebben, om die keuze te maken. En hem liefhebben uit zich in wat je doet. Liefde is dienstbaarheid, is een werkwoord. Het tweede is, Jezus doet wat niemand zou doen. En als we echt begrijpen wat hier staat, dan is dit eigenlijk onvoorstelbaar. Vers 3 zegt van Jezus, dat Jezus wist dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven. En dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging. Jezus was daar in een positie dat God de Vader, de schepper van hemel en aarde, alles in zijn hand had gegeven. Alles. Alles in zijn macht, op dat moment. Hij heeft het maar voor het zeggen en het gebeurt. En Jezus was van God uitgegaan, hij was volledig God. Hij was de man die gediend werd door engelen. Hij was van God uitgegaan, van zijn troon gestapt en onder de mensen gekomen. En hier gaat hij op de knieën om zijn discipelen te dienen. Hij die hun rabbi was, hun leraar. In die tijd was de gewoonte dat als je een rabbi was, dat je discipelen, volgelingen kreeg. En die discipelen die sloten zich bij hen aan, bij die rabbi. En die deden alles, alles, alles voor hun rabbi. Alles. Ze wilden gelijk zijn aan die rabbi. Ze deden alles wat hij deed. Op één ding na. Ze wasten niet zijn voeten. Voeten wassen was de taak van de laagst mogelijke slaaf. Het was een vieze, smerige aangelegenheid. Zeker in die tijd dat je met blote voeten door de drek loopt. Het was een ondankbare, smerige taak. Dus de laagste slaaf die nam dat op zich. Moest dat. En hier zitten dan de discipelen van Jezus. De hoogste man die alles in zijn handen heeft. De God van hemel en aarde. Ze zitten aan tafel met vieze voeten. En allemaal te trots om die voeten te gaan wassen. En dan staat Jezus op, niet te trots om de voeten te wassen. Niet te trots om de voeten te wassen van die mens die hij geschapen heeft. Hij was de voeten van degene die te trots zijn om zich voor hem te vernederen. En zelfs van degene die hem verraadt. Hij diende zelfs zijn vijand. En ook wij zijn van nature vijanden van Christus. Wij stonden op hetzelfde niveau als Judas. Maar God heeft zelfs zijn vijand lief. En strekt zich naar ons uit om ons tot zijn familie te maken. Hij stond op van de tafel om Judas te dienen. Maar hij stond op van zijn troon om ons te dienen. Hij ging op de knieën om Judas te dienen. Maar hij ging aan het kruis om ons te dienen. Hij liet het water vloeien om Judas te dienen, maar hij liet zijn bloed vloeien om ons te dienen. De schepper van hemel en aarde. En voordat we kunnen begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan, moeten we eerst weten wie wij eigenlijk zijn en waar we vandaan komen. En Jezus nodigt nog steeds zijn vijanden uit, ook vandaag de dag, om zijn vriend te worden. Ook als je vreselijke dingen gedaan hebt, hij wil je nog steeds dienen. Als je je schaamt voor de hulp die jij nodig hebt, hij wil je nog steeds dienen. Al is je leven nog zo afschuwwekkend, hij wil je nog steeds dienen. Jezus doet wat niemand zou doen, ook voor jou. Het laatste, en dat is misschien wel het hoogtepunt, het derde punt van Jezus. Jezus maakt je rein. Jezus komt bij Petrus in vers 6 en Petrus zegt, Heer, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordt en zegt tegen hem, wat ik doe weet je nog niet, maar u zult het later zien. En Peter zei tegen hem, je zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Onze natuur zegt, ik reinig mijzelf wel. Jezus zegt van nee, ik reinig jou. Niet jij, ik reinig jou. Religie is de manier waarop de mens zichzelf probeert te reinigen. Door reïncarnatie, door een mantra, door zelfkastijding, door een bedevaart naar Mekka, door op een matje te gaan liggen, door je terug te trekken in een klooster of water mee te nemen uit Lourdes. We proberen onszelf voor God te reinigen. Maar Jezus zegt van nee, ik maak rein, niet jij. En de meeste christenen en wij allemaal weten dat Jezus vergeeft. Wij zijn gered omdat hij ons vergeeft. Dat is ook wat hij tegen Petrus zegt in vers 10. Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En jij bent rein, zegt hij tegen Petrus. Je bent rein, je bent behouden, je bent mijn kind, je bent mijn volgeling. Door het geloof in Jezus Christus ben je bekleed met zijn kleed en mag je voor God verschijnen, omdat hij jou aanziet als Christus. En niemand zal dat van je afnemen. Het enige wat je nodig hebt, is dat je voeten gewassen worden. We weten dat we zijn behouden. We weten dat we zijn vergeven. Maar we vergeten soms dat Jezus ons ook wil reinigen. Reinigen van wat wij hebben opgelopen tijdens de wandel van ons leven. En als gevolg daarvan leven mensen in veroordeling, leven mensen in schaamte, leven mensen in schuld, leven mensen in een stuk onreinheid. Dat noemt de Bijbel ook verontreiniging, vuil, onrein. En misschien dat jij je wel smerig voelt. Misschien dat jij je beschadigd voelt door wat je overkomen is. Misschien voel je je beschaamd. Misschien voel je je schuldig voor datgene wat jij hebt gedaan of wat een ander heeft gedaan. Misschien voel je je veroordeeld of aan de kant gezet. En het zij door wat jij hebt gedaan, het zij door wat anderen in jouw leven jou hebben aangedaan. We weten dat Jezus ons vergeeft van zonde. Als wij iets doen wat niet door de beugel kan. Maar we weten er vaak niet zo goed mee om te gaan als anderen ons iets aandoen. Dat iemand tegen ons zondigt. We kunnen dan wel vergeven, maar het gevoel van schaamte, van schuld, van oordeel, van onreinheid gaat daarmee niet gelijk weg. Het blijft zo in ons kleven. In de Bijbel is de eerste vrouw tegen die verkracht wordt tegen haar wil in Genesis 34, ze heet Dina. Haar naam betekent oordeel. Ze voelde zich kennelijk geoordeeld, veroordeeld. In het Hebreeuws staat dat zij was tame, oftewel onrein. Ze voelde zich misbruikt, ze voelde zich onrein, smerig. En in die tijd had je baden, en in deze dag nog steeds, als er het eerste wat je hoort van vrouwen die zijn misbruikt of verkracht, het eerste wat ze doen is een douche nemen. Proberen zichzelf te reinigen van die gevoelens die in hun zijn. Die zo aankleven. Maar het gaat daarmee niet weg. Maar het goede nieuws is, Jezus vergeeft niet alleen. Hij reinigt ons. Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid. Laat hem die ongerechtigheid wegnemen. Laat hem die identiteit die jou is aangedaan of die je zelf hebt aangepraat, laat hem die schoonmaken. Laat je reinigen door hem. Laat hem die schaamte die je hebt van je afspoelen. Laat hem die schuld die je voelt of dat oordeel of die aan de kant gezet wordt. Laat hem dat van je afwassen. Laat hem het reinigen in zijn naam. Want jouw identiteit ligt niet in wat je denkt van jezelf of wat anderen van je hebben gemaakt. Jouw identiteit ligt in Christus en wat hij doet. Hij wil jou reinigen. Sommigen leven nog steeds zoals in Genesis 3. In eerste instantie geheel open en bloot voor God. Maar na een verkeerde daad leven we in schaamte, in schuld. Gaan we ons verbergen, gaan we ons verstoppen. Verstoppen voor wat we hebben gedaan of wat anderen ons hebben aangedaan. En in de laatste brief van Johannes schrijft hij de ware woorden. In 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ongerechtigheid, het Griekse woord adikia, betekent elke onrechtvaardige daad. Het zij wat jij hebt gedaan, het zij wat jou is aangedaan. En er staat, hij reinigt ons van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. Niet die wel, die misschien, en dat kan je vergeten. Nee, hij reinigt jou van alle ongerechtigheid. Maar hij komt bij je en hij vraagt, mag ik jou reinigen? Laat me je reinigen. En zeg niet van, nee Heer, ik doe het zelf wel, ik kom hier wel uit. Nee, hij zegt van, denk, je kan je niet. Als je dit niet wil, heb je geen deel aan mij. Laat mij jou reinigen van je ongerechtigheid. Je bent niet alleen vergeven en onrein, je bent vergeven en rein. Wie jij was, is niet wie jij bent in Christus. Jezus zegt, jij en jij en jij en jij en jij allemaal, niet we zullen rein zijn, niet we kunnen rein zijn, maar je bent rein als ik jou reinig. Laat mij jou reinigen. Weet dat je bent vergeven, maar laat mij je reinigen. En dat alles door het vergoten bloed van Jezus aan het kruis. Zijn dienstbaarheid, zijn liefde voor ons, al ben je nu zelfs nog zijn vijand, hij heeft je lief. En hij strekt vandaag opnieuw zijn arm naar je uit. Hij gaat vandaag als het ware opnieuw voor jou op de knieën. En zegt, mag ik jou reinigen? Mag ik jou vandaag reinigen? Mag ik vandaag met jou deze maaltijd houden? Die maaltijd die we nemen dadelijk met hem. De beste Bijbelse docent is geen garantie tot behoud. Waar jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn. Je kan je behoud niet verliezen, maar wel doen alsof. Te trots om gediend te worden. Het is genoeg. Judas is over en uit. Petrus gooit het eruit. Liefde is een werkwoord. Jezus doet wat niemand zou doen. Jezus maakt je rein. Zomaar 9 levenslessen uit een klein gedeelte van Gods woord. Gods woord wil ons zoveel leren. Wil ons zoveel meegeven om ons te vormen naar zijn beeld. Dat deze woorden je eigen mogen worden en deel mogen zijn van je leven. De Heere zegen jullie. Amen. Zullen we nog bidden. Vader, het is te groot voor ons om te bevatten dat u als schepper van hemel en aarde ons zo lief hebt dat u op de knieën gaat voor ons. Dat u ons dient, dat u ons reinigt, dat u ons vergeeft, dat u bij ons wilt zijn, dat u ons maaltijd met ons wilt houden. Het is te veel om te bevatten als we er echt bij stilstaan. U die alles in handen hebt. U die door God alles is gegeven. Alle macht op hemel en op aarde. Die zich vernedert voor zijn eigen schepping. En vandaag zegt u opnieuw, ik wil maaltijd met je houden. Ik wil opnieuw jouw voeten wassen. Want je bent rein als je bent in Christus Jezus. Wil jij maaltijd met mij houden? Wil je gedenken dat het water wat ik heb uitgegoten voor Judas, dat daarvoor mijn bloed heeft vergoten voor jou. Wil je gedenken dat ik voor jou aan het kruis ben gegaan, alles heb gedaan in mijn leven om jou nieuw leven te geven. Wil je met mij maaltijd houden? Mag ik je reinigen? Zo dank weer dat we zo vandaag ook ons hart aan u mogen geven. Dat het niet alleen maar informatie is geweest, maar dat het een transformatie in ons leven mag zijn. Dat we anders mogen gaan kijken naar datgene wat u voor ons hebt gedaan. Zo willen we u danken voor die grote liefde die u hebt betoond. Liefde die we niet kunnen bevatten, maar die we mogen accepteren dat u hebt gediend voor ons, omdat we anders geen deel hebben aan uw koninkrijk. Zo danken we voor wie u bent. Voor wat u doet, voor wat u zult gaan doen. De verwachting die we van u mogen hebben. Ook al is het soms voor ons niet genoeg, maar voor u wel. In Jezus' naam. Amen.